Ja, dan gaan we verder met prediker. De vorige keer waren we bezig geweest met prediker 4. En prediker 4, daar stond dat kernwoord beter centraal. We hebben een aantal dingen bekeken en toen zijn we beëindigd bij het beste. Dat is vers 17. Bewaar uw voet als u tot het huis van God ingaat en wees liever nabij om te horen dan om het slachtoffer van de zotten te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Dat heb ik vorige keer getrokken bij hoofdstuk 4. Het staat ook in mijn vertaling, staat ook bij hoofdstuk 4. Sommige vertalingen beginnen bij dat met het volgende hoofdstuk. En ik denk dat het ook beter is om het te betrekken bij hoofdstuk 5. En zeker die eerste paar versen van hoofdstuk 5, daar zullen we het vandaag eerst over hebben. Ja, dus prediker 5, vers 1 tot 6. En dan nog wat algemene dingen aan het einde. En in het bijzonder het goede zien. Of het goede genieten, moet ik zeggen. Zo staat het in de vertalingen. Het goede genieten. Ja, dus daar, dat zijn de twee onderwerpen voor vandaag. Ik lees eerst 4 vers 17 tot en met 5 vers 6 even. Ja, dus 4 vers 17, het vers wat ik net heb gelezen. Bewaar uw voet als u tot het huis van God ingaat. En wees liever nabij om te horen dan om het slachtoffer van de zotten te geven, want zij weten niet dat ze kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel, en u bent op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem van de zot door de veelheid van woorden. Wanneer u een belofte of een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks toornen omwille van uw stem, en verderven het werk van uw handen? Want zoals in de veelheid van de dromen ijdelheid zijn, alzo in veel woorden, maar vrees gij God. Waar gaat dit stukje over? Nou, we zagen vorige keer vanuit vers 4, vers 17... dat het gaat over de tempel. Ja, bewaar uw voet als u tot het huis van God ingaat. En te snel met uw woorden zijn. En laat uw woorden weinig zijn. Dat lijkt mij dan te zien op het gebed. Het gebed voor Gods aangezicht. En vers 6 dan, dat eindigt met een belangrijke uitspraak in prediker. Maar vrees gij God. Dat voor zijn aangezicht, ja, dat kom je best een aantal keren tegen in prediker. Bijvoorbeeld in 3 vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, in de olaam zijn, of voor de olaam zijn. En er is niet toe te doen, nog er is af te doen. En God doet dat opdat men vreest voor zijn aangezicht. Dat kwam ook al in hoofdstuk 2 vers 26. want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Dat is hoofdstuk 2, 2 van 26. En dan hier, dat van weinig woorden zijn voor Gods aangezicht. Ik vroeg me af of de Heer Jezus niet zelf heeft gedacht aan dit gedeelte toen hij de bergrede uitsprak. Over die veelheid van woorden. Je vindt het bijvoorbeeld in Matthäus 6. In de bergrede. En daar heeft hij het dan ook over het gebed. Ja, Matthäus 6, vanaf vers 5. Overigens, dat gedeelte van de bergrede gaat in het geheel over het hebben van loon. Dat zie je al in 5 vers 46, want indien u lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt u? En dat loon, dat vind je dan ook in hoofdstuk 6, over het aalmoes doen, ja, dus over het geven van gaven. Hoofdstuk 6 vers 1, hebt acht dat u uw aalmoes niet doet voor de mensen om door hen gezien te worden. Anders zo hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. En dan moet je niet zo doen als degene die het voor zich uit liet te trompetten. Als de geveinsden. Want die deden dat om door de mensen geëerd te worden. Nou, zij hadden een loon al doordat ze geëerd werden. Ja, maar de Heer zegt tegen zijn volgelingen. Zorg dat je niet het loon van mensen begeert, maar dat je het loon van mij begeert. Ja, dus dat blijkt ook uit vers 4. Opdat uw aalmoes in het verborgen is en uw vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Nou, zo is het ook met het bidden. In vers 5. En wanneer u bidt, zo zult u niet zijn als de geveinsden, want zij plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij door de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Zij hebben hun loon al. Ja, dat loon van de eer van mensen. Kijk eens wat mooi kan die bidden. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebben, de bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan komt 7. En als u bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Ja, hier heb je die veelheid van woorden. En eigenlijk zegt de Heer tegen zijn volgelingen, wees niet als de heidenen, die met een enorme omhaal van woorden hun goden stonden, proberen om te praten. Denk bijvoorbeeld aan die Baalpriesters ten tijde van Elia. Die konden urenlang doorgaan met zichzelf kastijden en bidden en schreven tot hun God. Dat is religie. Maar hij zegt, laat uw woorden weinig zijn. En dan geeft hij zijn discipelen een voorbeeld van wat hij daarmee bedoelt. En dan geeft hij het gebed, zoals wij het noemen, het gebed des Heren. Het Onze Vader die de hemelen zijt. Ja, dus als we terug zijn met prediker 5. Ik denk dat we dat moeten zien in de context van de tempel. Ja, dus als een mens die naar de tempel ging, dan kun je, maar misschien beter als die tollenaar staan, uit de gelijkenis van Lucas, van wees mij zondaar genadig, dan iemand, een farizeeën, die helemaal vooraan stond en zichzelf stond te prijzen over zijn eigen gerechtigheid. Waar we het ook al eerder over hebben gehad, dat Torah is belangrijk. ook bij prediken, de achtergrond bij de Torah, ook dat vers wat ik net noemde in prediker 3. Ik weet dat al wat u doet, dat zal in de eeuwigheid zijn en er is niet toe te doen, nog er is af te doen. Ja, dat is een gedeelte uit de Deuteronomie. Alles wat hij doet, dus alles ook wat hij gedaan heeft in de Torah, daar moet je niet aan toedoen en daar moet je niet aan afdoen. Dat zegt de Torah zelf en prediker zegt dat hier ook. De woorden die nu volgen, en dat blijkt dan ook weer dat we met de tempel te maken hebben, over het doen van een gelofte aan God. Daar komt trouwens de Heere ook in de bergrede op terug, over het eed zweren, voor God een eed zweren. En dat is dus aan God een belofte doen. Ja, dus daar heb je ook een connectie met de bergrede. Dat zal ik nu even laten rusten. Maar vers 3 zegt dus, wanneer u een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat u zult beloofd hebben, betaal het. En het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft en niet betaalt. Waar vind je dat? In de Torah? Nou, bijvoorbeeld in Numeri 30. Numeri 30. Vanaf vers 1. En Mozes sprak tot de hoofden van de stammen van de kinderen van Israël, zeggende, dit is de zaak die de Heere geboden heeft. Wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbinden, zijn woord zal hij niet ontheiligen, naar alles wat uit zijn mond gegaan is, dat zal hij doen. Nou, het is bijna letterlijk prediker 5. En eveneens in Deuteronomium 23. Deuteronomium 23. En vers 21 tot 23. Wanneer u de Heere, uw God, een belofte of een gelofte zult beloofd hebben, u zult niet vertrekken die te betalen. Want de Heere, uw God, zal ze zeker van u eisen en zonde zou in u zijn. Ja, dus als je niet zou betalen. Wat uit uw lippen gaat, zult u houden en doen. Gelijk als u de Heere, uw God, een vrijwillig offer beloofd hebt, dat u met uw mond gesproken hebt, wanneer gij gaan zult u nu naast... Nou, sorry, dat is vers 23. Dat gij met uw mond gesproken hebt. Ja, dus je belooft een offer aan de Heere, om een of andere reden. Dat kan een brandoffer zijn, het kan een schuldoffer, een zondoffer, een vredeoffer zijn. Er zijn allemaal verschillende offers. Maar die heb je beloofd, dan moet je die ook houden. Geen ijdele woorden naar de Heere toe. En dat verplaatst zich natuurlijk ook naar elkaar toe. Ja, als het gaat over het houden van beloftes. Maar in de eerste plaats staat hier, als je de Heere iets belooft, dan ben je daaraan gehouden. En stel het ook niet uit om die te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat u zult beloofd hebben, betaal het. En dat ziet dus ook weer op de tempel, denk ik. Ja, wanneer ging een Israëliet iets betalen aan God? Nou, dat deed hij in de tempel als hij met zijn offerdier kwam. Ja, dat is hier het betalen. En als je dat eed zweren in de bergrede wil zien, dan is Matteüs 5, vers 33. Nou, vers 5 en 6 zijn hier een vervolg op. En het gaat dus over de mond, over de woorden die uit de mond komen. En dat heeft dus alles te maken met het gebed, in de communicatie met de Heere God. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen en zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks stoornen omwille van uw stem? en verderven het werk van uw handen. Want zoals in de veelheid van de dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden, maar vrees God. Dat vrezen van God, ik heb er al een paar keer eerder op gewezen, dat kom je vier keer tegen. Ja, dat vrezen van God. In Prediker 3, vers 14. Nou, dat is een tekst die we nu al twee keer hebben gelezen, geloof ik. Ja, dat eindigde met: opdat men vreest voor Gods aangezicht. Hij heeft dus alles gemaakt. Hij doet alles voor de eeuw, opdat men vreest voor zijn aangezicht. En dan zien we hier in 5, vers 6, of sommige vertalingen zal het 7 zijn, maar vrees God. En ook in hoofdstuk 8, hoewel een zondaar, dat is vers 12 trouwens, hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het die zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Hier heb je weer zo'n tekst, waarin je midden in de puinhopen die prediker als het ware om zich heen ziet, en het totale onbegrip van het leven, van hoe zit het nu allemaal in elkaar. Ja, dat er toch in zijn hart iets is van, ja, maar toch weet ik, ja, dit is iets wat hij wist, zo weet ik toch dat het die zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. En als je dat even in verband brengt met dat hoofdstuk 5, dat ingaan in de tempel, dan kun je misschien ook denken aan Asaf in Psalm 73. Asaf die had eigenlijk dezelfde vragen als Salomo. Asaf die verbaasde zich ook over Gods bestuur om zich heen, wat hij om zich heen zag. Dat is in Psalm 73. En dat hele eerste gedeelte, ja, dat zou je bijna in de mond van prediker kunnen leggen. Vers 3 bijvoorbeeld: ik was nijdig op de dwazen, ziende de vrede van de goddelozen. Daar begreep Asaf helemaal niets van. En dat, zo was het natuurlijk ook met prediker. Ja, prediker die zag een heleboel onrechten om zich heen. Van hoe kan dat nou? Vers 7, dan gaat het over die onrechtvaardigen, die trotsen van hoofdstuk 6. Hun ogen puilen uit van vet en ze gaan de inbeeldingen van de harten te boven. Zij mergelen de mensen uit en spreken boos en van verdrukking en ze spreken uit de hoogte. Nou, zo gaat het nog een poosje door. En Asaf, die is hier bijna als in een twist met God. Van leg dit nou maar eens uit. Kunt u me nou eens vertellen hoe dat zit? En dan krijg je halverwege die psalm, krijg je prediker 5. Eigenlijk dus vers 16, nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Ja, ook hier weer, denk weer aan prediker. Het was allemaal moeite en verdriet als die daaraan dacht. En hij probeerde het te begrijpen, maar het lukte niet. En dan komt vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op een einde merkte. Op het doeleinde. Of gewoon op het einde van die mensen. Ja, dat verklaart vers 18 ook. Dan ziet hij dat het helemaal niet zo goed uitbetaald als je trots en hoogmoedig en goddeloos bent. Daar kwam hij achter toen hij dus de tempel, Gods heiligdommen, binnenging. Nou, en dat is iets wat je hier in Prediker 5 ook ziet. Eventjes hebben we een rustmomentje bij Prediker. Ja, hij gaat de tempel binnen. En dan geeft hij aanbevelingen over het betalen van de geloften aan God. En dan de aanbeveling van vers 6. Maar vrees gij God. Dat vrezen van God, dat kom je ook tegen in Prediker 8, vers 12. Dan heb je weer dat weet ik, zo weet ik toch, ondanks alles, Prediker 12. Prediker 8, vers 12. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het die zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Ja, dat is wat hij toch wist. En dan eveneens in hoofdstuk 12. Ja, en dat is het einde van Prediker. Van alles wat gehoord is, vers 13, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God, houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Vroomheid, eerlijkheid voor God, wandelen in zijn wegen, dat loont dus wel degelijk, zegt Prediker aan het eind van zijn boek. Dus we hebben de ingang in de tempel, we zien het voor Gods aangezicht en nu ook dat vreemden, vrezen, in combinatie met Psalm 73.
Wat is die engel?
Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Ja, ik zie hem er ook zijn. Ik weet niet wat die engel is. Het is misschien wel de engel des Heren. Maar daar had ik even moeten zeggen dat ik het niet wist. Ik probeerde er niet stiekem aan voorbij te gaan. Maar ik weet het gewoon niet.
In Openbaring heb je de engel van de gemeente. En dat is dan één engel per gemeente.
Ja, misschien heeft het hier iets mee te maken. Ja. Het gedeelte wat na dit gebed komt, dat is iets wat we feitelijk al een aantal keren eerder hebben gezien, of in elk geval één keer. Daar gaat het allemaal over de rijken en de en omgaan met rijkdom. En dat thema wat je daar ziet, dat kom je ook bij Paulus weer terug. Daar hebben we ooit een aantal maanden geleden ook wel eens een keer naar gekeken. Ik wil dat eventjes herhalen, even kort. Dat hele gedeelte over de rijkdom en hoe daarmee om te gaan. Ja, prediker Kohelet die zegt, de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid en er gewint een zoon en er is niet meer met al in zijn hand. En gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was. En hij zal niet meenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn hand zou wegdragen. Ja, dat prediker die zegt daar bijna hetzelfde als Paulus, of ik moet bijna andersom zeggen. Paulus, die denkt hier aan Kohelet als die deze woorden zegt. En dat vind je in 1 Timotheus. In 1 Timotheus 6. Dan zie je in vers 6 dat de godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging, met tevredenheid. En dat gewin, ja, dat is een groot voordeel, het is winst, die godzaligheid. Alleen Paulus die richt zich daar tegen mensen die godzaligheid helemaal niet in praktijk brachten. Ja, ze zijn degene die een andere leer leert. Nou, die is opgeblazen, weet niets. Hij raast omtrent twistvragen, woordenstrijd. Uit welke komt nij, twist, lasteringen, verkeerde krakelingen. En zij menende dat de godzaligheid een gewin is. Het waren mensen die met hun valse leer een hoop geld verdienden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ze weken af van de waarheid, ze weken af van de leer van de dood en de opstanding van Christus. En zij dachten dat godzaligheid was en dat ze daar een slaatje uit konden slaan. En niet zo'n klein slaatje ook, dat het een groot winst gaf. En dat gebeurde waarschijnlijk ook. Net als heden ten dagen trouwens. Maar vers 6, de godzaligheid is een groot gewin, zegt Paulus. Het is ook zo, godzaligheid is ook een groot gewin. Want we hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. We zijn naakt in deze wereld gekomen en we gaan er ook poedelnaakt, gaan we er weer uit. Dan heb je dus allemaal niks aan je rijkdommen die je hebt vergaderd in de loop van... het is hooguit leuk voor je nageslacht, maar dat nageslacht, ja, dat ondergaat hetzelfde lot. Ja, die kunnen deze woorden ook weer lezen. En ik van ja. En dan kun je maar beter iets hebben wat echt een gewin is. En dat is de godzaligheid. Dat is het dienen van de Heere God. Het kennen van de Heere God. En het wandelen in het geloof en in zijn paden. En dan zegt hij ook, we hebben niets, nou dat zei ik net, we hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar dat wij niet kunnen iets eruit dragen. Dat is bijna letterlijk dus prediker. Die zegt ook, ja, we zijn naakt in deze wereld gekomen en naakt gaan we er weer uit. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee tevreden zijn. Ik vind het best eens een woord wat we tegen elkaar mogen zeggen. Als we nou elke dag onze dagelijkse hap hebben en we zitten droog en warm, dan mogen we in en intens tevreden zijn. En niet ons hart naar ik weet niet wat voor rijkdommen meer uit laten gaan. Ik spreek tot jullie, maar ook tot mezelf natuurlijk. Laten we leven in die tevredenheid die God ons geeft in deze dingen. Want als we dan inderdaad voedsel hebben en we hebben een dak boven ons hoofd en we hebben de kennis van onze Heere God. Welke rijkdom wil je nog meer? Als we daar gewoon even bij stilstaan, wat willen we nou nog meer? We hebben een dak boven ons hoofd dat mooier is dan het mooiste huis. Ik zei pas tegen een vriend, die was aan het uitkijken naar een ander huis. En ik zei van, ja, ik zei, joh, moet je kijken wat voor huis je leeft. En toen dacht hij dat ik over zijn eigen huis had. En ik zei, ja, hij zegt, ja, dat is ook best mooi. Ik zei, ja, dat is best mooi. Ik zei, maar daar heb ik het niet over. Kijk, we liepen buiten. Ik zei, kijk nou eens om je heen. Ik zei, wat een geweldig... Je woont in een tempel. Een geweldig mooie tempel met alles om je heen wat je maar kunt hebben. Wat zouden we nog meer willen hebben dan dat geestelijke huis waarin we wonen bij onze Vader? Dat zou volgens mij in alle facetten van ons leven voldoening en tevredenheid moeten geven. En dan zegt Paulus, die rijk worden willen worden en dus op een andere manier rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Paulus heeft het hier niet, die zegt hier niet van dat rijk zijn, dat een probleem is. Dat is helemaal geen probleem. Je mag best een hoop eerlijk verdiend geld hebben en een groot huis hebben. Daar heeft hij het ook niet over. Maar dat jagen naar meer en dat rijk willen worden en al maar rijker willen worden, dat is een bron van kwaad. En dat zegt Kohelet in Prediker 5 feitelijk ook. Ja, het is een ziekte voor je ziel als je altijd maar die begeerte naar meer en meer wil hebben. Dan geeft hij nog meer adviezen aan Timotheus. In vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige tijd. Dus Paulus die erkent, er zijn gewoon rijke mensen, dat geeft ook niet. Maar beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom. Jacobus heeft het hier trouwens ook over in zijn brief. De ongestadigheid, dus de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk mogen worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. En volgens mij is vers 18 de uitleg van het woordje genieten. Nu ik aan dat genieten toe ben gekomen, dat is een woord wat je in Prediker ook tegenkomt. Eten, drinken en genieten. Het goede genieten. En daar wilde ik ook nog iets over zeggen, want dat zie je dus ook hier in hoofdstuk 5. Vers 17. Zie wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is. Hé, Prediker ziet iets moois, iets goeds. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Te eten en te drinken. En te genieten het goede van al zijn arbeid. Die hij bearbeid heeft onder de zon. Gedurende het getal van de dagen van zijn leven. Dat God hem geeft, want dat is zijn deel. En dat is natuurlijk best een beetje een lastige tekst. Ja, want nou lijkt het alsof Prediker hier die zegt, en volgens mij is dat dus niet zo, maar zo wordt hij vaak wel gelezen. Dat is gewoon goed. Eten, drinken en vrolijk zijn. Eten, drinken en genieten. Dat is de goede zaak die Prediker gezien heeft. Maar dat goede genieten, ja, te genieten het goede van al zijn arbeid, en bijna alle vertalingen doen dat zo, gewoon omdat het ook zo lekker klinkt. Ja, eten, drinken en het goede genieten. Maar volgens mij, het is overigens het enige, in de Statenvertaling wordt het alleen zo vertaald, dat genieten, dat woord. Maar het is zien, het goede te zien. Dat is het woordje, dat vind je in hoofdstuk 2 vers 1 en 2 vers 3 en 2 vers 24. 2 vers 1, ik zei in mijn hart nu wel aan, ik zal u beproeven door vreugde, de halve, zie het goede aan, zie het goede aan. Maar zie ook, dat was ijdelheid, of leegheid. Vers 3, ik heb mijn hart nagespeurd om mijn vlees op te houden in de wijn, nochtans leidende mijn hart in wijsheid en om de dwaasheid vast te houden, tot ik zou zien wat de kinderen, de mensen, het goede waren, niet het best waren, maar wat het goede van de kinderen van de mensen was. Nou, dat zat hem kennelijk niet in dat genieten van die wijn. En in de aardse vreugde. Vers 24. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien dat zulks van de hand van God is. Dat hij het goede ziet in zijn arbeid. Het goede zien. Dat is iets anders dan wat hier staat. Althans de indruk die je krijgt van het goede genieten. En nogmaals, ik ben helemaal niet zo'n morbide mens die denkt dat je helemaal nergens van mag genieten in de wereld, dat staat er ook niet. Maar wat er wel staat, dat heeft alles weer met die godsvrezen te maken. Overigens, ik zal nog even die andere tekst ook noemen. Dat is 3 vers 13. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede zie van al zijn arbeid. Dat is een gave van God. Dat eten, drinken, ja, dus het de spijzen, gewoon waar Paulus het net ook over had. Als we voedsel hebben en een dak boven ons hoofd, laat ons daarmee tevreden zijn. En het goede zien. En dat is dus, het heeft dus net even een iets ander idee dan eten, drinken en vrolijk zijn. Zoals we die trits vaak hebben. Want dat staat er niet. En toen vroeg ik me af, ja, wat zou prediken ermee bedoelen? En dan ook het goede van al zijn arbeid. Het goede zien, dat kom je ook in psalm tegen, in de psalmen, psalm 4. We gaan even naar de psalmen. Je komt het nog vaak tegen, maar omwille van de tijd zal ik het alleen even bij psalm 4 houden. En dan het laatste stukje. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouw op de Heer. Dat is dus de aanbeveling die de psalmdichter David hier doet. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En dat is die uitdrukking van prediken. Wie zal ons het goede doen zien? Wie doet dat? En dan de uitleg, die komt daarna. En dat is weer, dat zijn weer woorden vanuit de tempel. En dat is het goede zien. Verhef u over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. U hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen, want u, o Heere, zult mij zeker doen wonen. En dat slapen, dat kom je ook bij prediker weer tegen. Ja, iemand die gearbeid heeft en die gaat te rusten, of die nou veel of weinig gegeten heeft, zijn slaap is goed als je op een eerlijke manier, ik zal maar zeggen, je arbeid doet en je geld verdient. Maar dat goede zien, dat is verhef u over ons het licht van uw aanschijn. Laat uw licht over ons schijnen. En wat is dat licht? Nou, als je iets terugleest in psalm 4, in vers 3 zie je ook, velen vragen ons wie zal ons het goede doen zien. Dat slaat denk ik op die mannen van vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult u de ijdelheid beminnen en de leugen zoeken? En dan het antwoord van David. Wees toch dat de Heere zich een gunstgenoot. En dat gunstgenoot, dat is een chassid. Een goede tierene. Gerset is goede tierenheid. En die chassid, die gunstgenoot, ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is de Christus. Hij is de chassid. De Heer heeft zich een chassid afgezonderd. De Heer zal horen als ik tot hem roep. Kijk, dat is het goede zien. Te weten dat er een chassid is, dat de Heer hoort als je tot hem roept, en dat hij zijn aangezicht over ons doet lichten. Maar dan zitten we ook nog in prediker. Met wat heeft het dan met het goede zien van onze arbeid? Nou, als we onze arbeid, gewoon ons dagelijks werk, in dit licht doen, in zijn kracht, in de wetenschap dat we tevreden zijn met voedsel, met deksel, en met de rijkdom die God ons geeft in zijn chassid. Als we op die manier onze arbeid doen, dan hebben we de ware rust, dan hebben we de ware vrede. En dat is weer, daar heb ik jullie al een keer eerder op gewezen, en dat is weer 1 Korinthe 15, het einde. Je weet, 1 Korinthe 15 gaat helemaal over die opstanding, de opstanding van Christus. Elk antwoord wat je bij prediker moet geven, is toch altijd maar weer van ja, maar de dood is niet het einde. En het stof is niet het einde. Nee, want we zullen opstaan. En dat is 1 Korinthe 15. Vers 55, dood, waar is uw prikkel? Hades, waar is uw overwinning? Je zou, als je prediker oppervlakkig leest, denk je van nou, de dood en de Hades, die hebben de overwinning. Nee, Gode zij dank, die ons overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer, als die weet dat uw arbeid niet leeg, niet ijdel is in de Heere. En dat is die arbeid, dat hoeft niet per se de hele dag maar evangelieverkondiging te zijn. Het is gewoon het werk wat we doen in gemeenschap met de Heere God, wetend dat we alles wat we doen, dat doen we voor Hem. dat doen we, of ja, voor hem, dat doen we in zijn kracht, in zijn licht. Het licht van zijn aanschouw, het licht van zijn aanschijn. En ja, wetende dat die chassid er is. De Christus. Dat wilde ik nog even kwijt over het goede in Prediker. Ja, dus het goede zien, als je even kijkt naar Psalm 4. Dat goede zien, dat is dus ja, wachten op het aanschijn van de Heere. En hoe zien we dat lichtende aanschijn van de Heere? Dat zien we in de chassid, de gunstgenoot van de Heere. En daar wou ik het voor deze avond bij laten. Hopende dat we op deze manier het woord op de juiste manier hebben gelezen en uitgelegd. Ik denk niet dat ik onwaarheden heb gezegd, maar ik hoop dat ze ook op deze manier uit de tekst voortkomen. Maar ik denk wel dat Prediker dit heeft bedoeld. Tot hier dan.